ik zie niets van God in mijn leven. Ik zie een paar mensen gelijk verschrikt kijken. Dan heb ik in ieder geval de aandacht. Ik weet niet hoe dat met jullie is, maar dat is een uitspraak die ik regelmatig te horen krijg. Ik zie niets van God in mijn leven. En dan krijg je een heel verhaal erachteraan van, met eigenlijk de conclusie van, nou, dus hij bestaat niet. En dat is een uitspraak die ik niet alleen krijg van mensen die niet in God geloven. Ik krijg helaas ook die uitspraak heel vaak van mensen die zeggen dat ze christen zijn, dat ze in God geloven. En dan toch iets zeggen van, ik zie niets van God in mijn leven. Nou, bij de niet-christenen, de mensen die nog niet geloven, zo wil ik ze eigenlijk bestempelen, dan kun je dat wel een beetje voorstellen. Hè? Ze weten niet hoe dat zit, ze hebben misschien geen voorbeeld vanuit hun leven, ze hebben misschien die opvoeding niet gehad, ze hebben geen idee wat de Bijbel is. Zo was het in mijn leven ook, ik had ook geen idee wat de Bijbel was. Ik kwam wel in een kerk en zo, en thuis gebeurde wel van alles, maar wat het verder allemaal inhield, ik had geen flauw idee. Ik had van mijn leven lang nog niet een Bijbel gezien of daarover gehoord. Wel wat verhaaltjes en zo natuurlijk, maar dat dat in een Bijbel zou staan, dat wist ik niet. Dus je hebt heel veel mensen die op die manier rondlopen op deze wereld, op deze planeet. Dus de niet-christenen, ja oké, dat kan ik snappen. Maar als christenen dit gaan zeggen, van ik zie niets van God in mijn leven, dan heb ik zoiets van, hey, wacht even, wat is dat, hoe komt dat, waar komt dat vandaan? Waarom zeg je dat? Eigenlijk zou je toch moeten weten wie God is en wat hij doet in je leven. Als je met de Bijbel bezig bent, als je naar een samenkomst toe gaat, als je contact hebt met medegelovigen, dan zou je toch daar iets meer van moeten weten. En dan merk je toch dat mensen een soort van, dat heeft denk ik ook alles te maken met de maatschappij waarin we leven. Van, ik wil iets en ik wil het nu. En heel vaak is dat met God ook. Hè? Ik wil iets en dan kijk ik naar boven, hé, het komt nog niet, hoe kan dat nou? We willen direct antwoord, wil ik direct een reactie hebben van God. Het liefst willen we nog een briefje uit de hemel hebben, waar het op staat of we dan links of rechtsaf of rechtdoor moeten. Dat is wat we het liefst willen, wil ik ook wel eens hoor. Maar zo werkt dat meestal niet. Tenminste, ik heb nog nooit een briefje uit de hemel zien dwarrelen waar het op stond wat ik allemaal moest doen. Maar ik heb wel God in mijn leven gezien. En die heeft wel richting gegeven. Maar dat is niet iets wat, hoe zeg je dat? Dat God moet regelen, zeg maar. Ja, aan de ene kant wel. Maar aan de andere kant is het wel iets dat je daar zelf ook stappen in moet zetten, zeg maar. Het kan niet zo zijn dat wij zeggen van, nou oké, God leren kennen. Ja, prima. Dan moet hij maar zorgen dat ik hem ga leren kennen. Nou, dat is net zoiets als in een relatie tussen man en vrouw, dat de een tegen de ander zegt van, jij moet maar zorgen dat ik jou ga leren kennen. Nou, ik ben benieuwd hoe lang die relatie blijft bestaan. Volgens mij houdt dat niet erg lang vol. Maar als christen zijn we wel eens vaak heel zo bezig met God, hè? Van, oké, God, u wil een relatie met mij, prima, dan moet u maar zorgen dat ik u ga leren kennen. En we gaan een soort van afwachten van wat God gaat doen. En denken van, ja, en dan gebeurt er niks. Ja, ik zie niks van God in mijn leven. Nee, je zit met je arm over elkaar. Je doet er niks mee. Dat wil niet zeggen dat ik dan iets zeg van, je moet iets gaan verdienen of zo, hè? Dat bedoel ik niet. Maar je moet wel stappen gaan zetten om te gaan kijken van, hé, hoe kan ik God gaan leren kennen? Is maar eens even een vraag aan jullie, en daar mag je op reageren. Hoe kun je nu ontdekken of God daadwerkelijk met jou bezig is? Dat hij bestaat en dat hij daadwerkelijk met jou bezig is in jouw leven. Hoe kun je God op die manier herkennen? Roep maar eens wat. Zeg je? Niet meer de last? Oké. Een stukje ervaring.
Dat je rust hebt in al die problemen en stormen die je in je leven...
Rust, oké. Dat je weet wat je verkeerd doet. Dat je graag doet wat hij van je vraagt. Wat zeg je?
Dan kun je wel een preekje over bouwen.
Daar kan ik wel een preekje over bouwen. Ik kan wel een preekje bouwen ook over de dingen die jullie nog niet noemen. Gebed. Gods geest in ons. En dan ga ik het straks, of eigenlijk nu over hebben. Dit. De Bijbel. God heeft ons dit boek gegeven. En niet om dat in de boekenkast te zetten of om bloemen te drogen of weet ik veel. Want het is natuurlijk een lekker zwaar boek en dan gaat dat wat makkelijker. Nee, hij heeft dat boek gegeven als een werkboek. Als een boek waarin hij zegt van, hé, ga dit nou even lezen. Want hierin openbaar ik mezelf. Hierin laat ik zien wie ik ben. En hierin laat ik ook zien wie jij bent. Want jij staat ook in de Bijbel, hè? We gaan er zo eens even wat naar kijken met elkaar. Ik zei al, hè, van als mensen dus zeggen van ja, ik ervaar niets van God in mijn leven, en als ik daar dan wat mee door ga praten, dan in 9 van de 10 gevallen kom ik tot ontdekking dat ze de Bijbel dicht laten. Ja, ik heb eigenlijk niks met die Bijbel. En dan denk ik van ja, hoe wou je dan iets met God hebben? Hè? Is het dan gek dat je niets ervaart van God? Als je zegt van, ja, ik heb niks met de Bijbel. Of ik ben niet zo'n lezer. Wordt ook wel eens gezegd. En dan denk ik, ja, oké, dat zal dan wel. Maar dan moet je dus manieren gaan vinden van, oké, als het lastig is om te lezen. Je hebt tegenwoordig heb zo ontzettend veel. We hebben de luisterbijbel, de kijkbijbel. Van allerlei mogelijkheden heb je om het woord van God tot je te nemen. Dus er is geen enkele reden te verzinnen om te zeggen van nou, ik hoef niet in dat woord bezig te zijn. De enige reden die je daarvoor zou kunnen bedenken is van, jij wil niets met God te maken hebben. Dan zeg ik dat heel zwart-wit, maar zo zie ik het wel. Als je niets met God te maken wil hebben, laat je dat boek dicht. En als je zegt van nee, ik wil gaan van God, dan moet dat boek open. Nou, als we kijken naar wat dan de Bijbel is, want daar wil ik het dan over hebben deze morgen, het belang van de Bijbel, dat is er heel veel is er over te zeggen, maar ik ga gewoon een paar dingen benoemen. En ik hoop dat jullie daarmee helpen om ook wat het enthousiasme vast te houden om in het woord bezig te zijn. Ik zelf ben laaiend enthousiast over dit boek, en dit boek heeft echt kracht in zich. Het is geen magisch boek of zo, maar het is God die daarin zit. Ik zelf ben tot geloof gekomen alleen maar door het lezen van de Bijbel. Niemand heeft mij het evangelie uitgelegd. God zelf, door de Bijbel. Dus zo krachtig is het woord. Hè? Dus als we dit woord niet gebruiken, dan missen we gewoon ontzettend veel van wat God aan ons wil laten zien en wat God ons wil geven. Nou, dan de eerste vraag is, de Bijbel is Gods woord. We zullen daar allemaal ja en amen op zeggen. Maar er zijn genoeg mensen, en dan denken we natuurlijk wel heel gauw aan de niet-christenen, maar helaas ook christenen, die de Bijbel met een korreltje zout nemen van ja, oké, het is dan wel Gods woord, maar. En dan komt er een heel verhaal achteraan van, ja, dat boek is al zo oud en het is al zo vaak overgeschreven, dus het zal al vol staan met fouten. En als ik dan vraag van, oké, heb je dat onderzocht? Hoe weet je dat eigenlijk? Ja, dat zeggen ze toch allemaal. Dus je hebt het niet zelf onderzocht. Nee. Zeg, nou, als je nou eens zelf gaat onderzoeken, zeg, zul je versteld staan hoe de Bijbel tot stand gekomen is en hoe de Bijbel in elkaar steekt. Het is gewoon Gods woord. Daar kan ik heel veel over zeggen, maar de Bijbel is geschreven over een periode van zo'n 1500 jaar door een 40-tal verschillende schrijvers. Moet je nagaan, een boek schrijven over een periode van 1500 jaar met 40 schrijvers. Als wij dat nu zouden proberen, dat wordt een zootje. En als we kijken naar de Bijbel, dan is het enorm, enorm bijzonder hoe de samenhang is van alles wat er geschreven is. Dat kan geen mens verzinnen. Dus daar moet iets meer achter zitten dan een mens. Dan noem ik het nog niet eens even God, maar er moet meer achter zitten dan een mens. En ook het overschrijven, want de Bijbel, natuurlijk is de Bijbel overgeschreven. Natuurlijk moest dat elke keer weer overgeschreven worden, omdat dat elke keer op perkament en papyrus en weet ik het allemaal stond, wat ja, maar een beperkte levensduur had. En voordat dat allemaal kapot ging, moest er weer een nieuwe versie zijn, zodat ze door konden gaan met het lezen van de Bijbel. Nou, en als je weet hoe de Joden omgingen met het kopiëren van het woord van God, ja, dat is niet zomaar even van, nou, schrijf het even een beetje over en als het een foutje zo uitgummen en doe ik even opnieuw. Nee, daar was een heel systeem voor om te zorgen dat elke letter nauwkeurig werd overgeschreven. Dat kostte ook zeeën van tijd om dat te doen. En dat we daar hebben we ook bewijs voor dat dat ook zo gebeurd is. Want op een gegeven moment waren er dus allerlei manuscripten van de Bijbel, die van rond het jaar 1000 van onze jaartelling. En in 1948 werden de Dode Zeerollen gevonden. Hebben jullie misschien wel eens wat over gehoord? En daar zaten allerlei geschriften en dingen zat erbij, onder andere de volledige Jesaja-rol. En die werd gedateerd voor het begin van onze jaartelling. Dus er zat ineens, werd er een kloof overbrugd van 1000 jaar. Nou, daar gaan we wel verschillen vinden, 1000 jaar. Er werd onderzoek gedaan en wat bleek, er was nauwelijks een verschil te vinden tussen dat gedeelte wat 1000 jaar geleden geschreven was en wat er toen bekend was. Nou, dat geeft gelijk al aan van hoe zorgvuldig er altijd gehandeld werd met het overschrijven van het woord van God. We kunnen er echt van uitgaan dat het betrouwbaar is. We kunnen er nog veel meer over zeggen, ga ik nu niet doen. Ik ga naar een volgende stapje, is van waarom is nou de Bijbel aan ons gegeven? Want dat is dan ook nog weer de vraag, hè, van ja, oké, dan hebben we die Bijbel, maar waarom hebben we nou eigenlijk? Wat moeten we ermee? Als ik dat zou moeten omschrijven, dan zou ik zeggen van God openbaart zichzelf in dit boek. Dat is de kortste omschrijving die ik zou kunnen geven van waarom wij deze Bijbel, dit boek, hebben gekregen. Het is een leerboek over God en over onszelf. Dat betekent niet dat we letterlijk allerlei dingen erin gaan vinden van oké, ik moet nou die opleiding gaan doen, of ik moet die baan aannemen, of ik moet gaan verhuizen, of ik moet dit, of ik moet dat. Nee, dat soort dingen kun je er niet in terugvinden. Maar wel heel veel levenslessen. Heel veel lessen die jou helpen om een leven te leven tot eer van God. En weet je wat dan het mooie is? Op al die praktische vragen en ideeën en zoektochten krijg je dan ook antwoord. Niet met briefjes uit de hemel of zo, maar op de een of andere manier weet God zijn woord te gebruiken om jou die richting in te leiden die hij graag ziet dat je gaat. Het is gewoon prachtig om te ontdekken hoe dat werkt bij God. Het gaat erom dat je God gaat leren kennen, dat je je persoonlijke relatie met God gaat verdiepen door de dingen die je vindt in dit boek. Nou, Paulus heeft op verschillende plaatsen aangegeven wat het belang is van Gods woord. En we gaan gewoon eens even een paar teksten opzoeken. We gaan wat links en rechts bladeren door de Bijbel. Dan beginnen we in Romeinen. Romeinen 15. Romeinen 15, vers 4. En dan zegt Paulus, want alles wat eertijds geschreven is, dus dan heeft hij het over alle geschriften, hè, de boeken van Mozes, de profeten, de psalmen enzovoorts. Want alles wat eertijds geschreven is, is tot onze onderwijzing eerder geschreven, opdat wij in de weg van volharding en vertroosting door de schriften de hoop zouden behouden. Met andere woorden, alles wat er geschreven is, alles wat in dit boek staat, is bedoeld als aanmoediging, als troost en als zicht op de toekomst. Dat zegt Paulus eigenlijk. Dus eigenlijk gewoon alles wat je nodig hebt om je leven te kunnen leven samen met God. In 2 Timotheus, gaan we een stukje verder bladeren, 2 Timotheus 3. Even kijken. Timotheus 3, vanaf vers 16. Heel de schrift, dus dan gaat het weer over, zeg maar, het Oude Testament, hè, om het maar even een omschrijving te geven. Heel de schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid. Opdat de mens die God toebehoort, volmaakt zou zijn, tot elk goed werk volkomen toegerust. Met andere woorden, dit boek is aan ons gegeven en wij hebben dat stukje, dat Nieuwe Testament stukje, hebben we daar ook nog bij gekregen. Dit boek is aan ons gegeven om de levenslessen te leren en om onze persoonlijke relatie met de Heer Jezus steeds een diepere dimensie te kunnen geven. Steeds meer te ontdekken van, hoe werkt dat? Hoe kan ik mijn leven inrichten op een manier zoals God dat prettig vindt, zeg maar. En in Hebreeën 4, lees ik even zo voor, Hebreeën 4 vers 12, daar staat, want het woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard, en het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest, van gewrichten en merg, en het oordeelt de overleggingen en de gedachten van het hart. Wauw. Kan je je voorstellen, een zwaard wat geest en ziel scheidt. Nou, dat kunnen we niet voorstellen. Maar dat is het woord. Zo scherp is het woord. Het woord kan zo bij je binnenkomen. Ik weet niet of jullie dat wel eens ervaren hebben, maar het kan zo bij je binnenkomen van, wow. Of ik moet er iets mee doen, of het is bemoediging, of troost, of terechtwijzing, wat dan ook. Maar het kan zo scherp binnenkomen. En dan denk je van, wauw, dat ik dat net nu moet lezen. Of je krijgt een kaartje toegestuurd waar een tekst op staat, dat ik net nu die tekst krijg. Maar dat is God. God die gewoon op die manier tot ons wil spreken. Het belang van het woord, van de Bijbel, dat die aan ons gegeven is, is dat we dus meer en meer van God gaan leren kennen en meer gaan ontdekken hoe wij in relatie met hem kunnen leven. Nou, dan wordt er ook nog wel eens gezegd van, ja, maar weet je, die Bijbel, dat is al zo'n oud boek, hè. Hallo, we leven in 2014. We zijn een nieuw millennium ingegaan, al een poosje. Dus, ja, het moet wel een beetje moderner allemaal. Hè? Het moet een beetje aangepast worden aan de manier van leven zoals we nu hebben. Ook een geluid wat we heel vaak horen. En zeker niet alleen van niet-christenen, ook christenen. Die ook, bij wijze van spreken, bladzijden eruit scheuren. Van, ja, maar dat geldt nu niet meer. Nee, het is nu even anders. De tijd is anders, dus is de Bijbel ook anders. Nou, als we kijken naar hoe de Heer Jezus daar iets over zegt, dan zijn er toch even iets andere woorden. We gaan even naar Matteüs. Matteüs 5. Matteüs 5 vanaf vers 17. En dan zegt Jezus, denk niet dat ik gekomen ben om de wet of de profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om die af te schaffen, maar te vervullen. Want voorwaar ik zeg u, totdat de hemel en de aarde voorbij gaan, zal er niet één jota of één titel van de wet voorbij gaan, totdat het alles geschied is. Totdat Jezus terugkomt, blijft dit gelden. Zo simpel is het. En niet één letter, niet één tekentje, want dat is wat het betekent. De jud is het kleinste lettertje in het Hebreeuwse alfabet. Dus het kleinste lettertje is belangrijk. Ik weet niet of jullie wel eens een Hebreeuwse tekst gezien hebben. En dan staan er allemaal puntjes onder en streepjes en erboven enzovoorts enzovoorts. De titel en in die streepjes die geven de klank aan de woorden. Dan weet je hoe je die woorden moet uitspreken. En de titel is het kleinste puntje wat gebruikt wordt. Een één enkel puntje onder een letter om aan te geven welke klank een letter moet hebben. Mooi dat de Heer Jezus dat gebruikt, hè? De jud, de kleinste letter, en de titel, het kleinste tekentje wat onder een letter staat om aan te geven hoe je het moet uitspreken. Dat zal niet voorbij gaan. Het zal allemaal tot zijn doel komen. Dus hoezo van, dit geldt niet meer, of dat geldt niet meer, of zus geldt niet meer. Elk puntje, elk kommaatje, elk lettertje vindt de Heer Jezus belangrijk. En het zal pas voorbij zijn, zeg maar, op het moment dat hij terugkomt, aan het eind van de tijd. Duidelijke taal, lijkt mij. Nou, de lessen in de Bijbel, die zijn voor ons persoonlijk geloofsleven. Nou kan ik natuurlijk bij Genesis gaan beginnen en dan de hele Bijbel doorgaan. Dan hoop ik dat jullie brood bij je hebben, want we hebben wel een paar dagen nodig. Dat gaan we niet doen. Maar we gaan wel even met elkaar naar een psalm kijken. En die ga ik ook niet helemaal voorlezen, want het is psalm 119. Dus de langste psalm, 176 versen. Maar psalm 119 is een lofzang op Gods woord. Dat moet je maar eens even als huiswerk meenemen, die psalmen gaan lezen. En in nagenoeg elk vers, er zijn geloof ik 4 versen, waar niet gesproken wordt over het woord van God. Maar in elk vers wordt er gesproken over het woord van God. Er worden allerlei termen gebruikt over het woord van God. In het Hebreeuws zijn er zelfs 8 woorden die daarin in die psalmen gebruikt worden om iets over het woord van God te zeggen. 176 versen lang. De psalmist, het is een anonieme psalmist, we weten niet wie het geschreven heeft, maar die was laaiend enthousiast, vol passie was die over het woord van God. En in elk vers is er wel wat te vinden, welke lessen we daar uit kunnen halen. Nou, we gaan het maar gewoon eens even, een paar van die versen gaan we bekijken. Vers 9 tot 11 bijvoorbeeld. Waarmee houdt een jongeman zijn pad zuiver? Als hij dat bewaart, overeenkomstig uw woord. Ik zoek u met heel mijn hart. Laat mij van uw geboden niet afdwalen. Ik heb uw belofte in mijn hart opgeborgen, opdat ik tegen u niet zondige. Het woord van God helpt ons om ons te wapenen tegen de zonde. Om te weten van wat is goed, wat is fout. Als we het boek dicht laten, dan weten we niet wat we moeten doen. En dan doen we wat goed is in eigen ogen. Nou, als we een beetje naar de wereld kijken, en misschien ook naar ons eigen leven, als we doen wat goed is in eigen ogen, gaat niet goed komen. Dus we hebben het woord van God nodig om ons te wapenen tegen de zonde. Ik ga niet al die versen allemaal voorlezen hoor, maar gewoon even om een aantal dingen aan te geven van wat we uit zo'n psalm allemaal kunnen halen. Vers 24. Het woord van God is een raadgever. Het woord van God geeft ons raad, geeft ons richting waarheen we mogen gaan. Vers 46. Het woord van God geeft ons vrijmoedigheid. We hebben het over getuigen. Van hoe doe je dat nou? Hoe ga je nou naar mensen toe om te vertellen over Jezus? Moet je dan woorden gebruiken of moet je alleen maar dingen laten zien? Kan allebei. Maar het woord van God leert ons als het ware vrijmoedigheid om dat te gaan doen. Wat hebben we nog meer? Vers 51 en vers 61. Het woord van God maakt standvastig bij bespotting en vervolging. Onze broeders en zusters in al die landen die het allemaal zo moeilijk hebben, die, om het maar even eerbiedig zo te zeggen, maar die zweren bij Gods woord, hè? Dat is wat hen vasthoudt. Dat geeft hen de kracht en de moed om staande te blijven. Om te kunnen gaan met alles wat er op hen afkomt. Zouden ze dat boek dichtlaten, dan was het klaar. Dan heb je gewoon niets meer. Hou je niets over. Vers 52. Het woord van God geeft troost. Vers 62 en 164. Het woord van God zet aan tot het loven van God. Als je leest over wie God is, ja, ik weet niet hoe dat met jullie is, maar ik kan mijn mond dan niet houden, weet je wel. Dan is van, wauw, dat staat er ook in. Zo is God. Het zet je aan om God te loven. Vers 66, het woord van God geeft onderscheidingsvermogen en helpt ons om het goede gericht te zijn. We hebben in ons leven nodig dat we moeten kunnen bepalen van oké, ik ga die kant wel op, maar is dat wel de juiste kant? Of ik ben hier of daar mee bezig, is dat wel goed dat ik daarmee bezig ben? Of zijn dat dingen die me van God af gaan houden? Ik heb onderscheidingsvermogen nodig. Het woord van God geeft dat. Omdat in dat woord van God aangegeven wordt van hoe jij je leven kunt indelen. Vers 92, 111 en 162. Het woord van God geeft blijdschap. Als je leest over wat Jezus voor ons heeft gedaan, daar word je toch blij van? Het kost jou niks om in relatie met God te komen. Heeft hem alles gekost, maar het kost jou niks. Daar word je toch blij van? Het woord van God geeft blijdschap. Vers, even kijken, 98 tot 100 en 130. Het woord van God geeft wijsheid en inzicht. Eigen wijsheid hebben we genoeg. Hè? Hij helemaal. Ja, oké. Wie is er nou eigenwijs? Eigen wijsheid hebben we genoeg. Maar wat we nodig hebben is de wijsheid van God. En de wijsheid van God ontvangen we alleen maar als we dat woord open doen, daarin lezen. Vers 104 en 163. Het woord van God wapent tegen de leugen. In de wereld wordt heel veel gezegd over God. Er wordt heel veel gevonden van God. En hoe kunnen wij een weerwoord daartegen hebben? Niet vanuit onszelf. Dat gaat je niet lukken. Misschien een heel klein beetje. Maar je hebt het woord van God, je hebt de Bijbel nodig om te ontdekken te komen, hey, wat hij of zij nu zegt is een leugen. Want hier zie ik wat anders staan. En als je dus niet met het woord van God bezig bent, dan weet je gewoon niet, dan ga je soms zelfs geloven in de leugen. Omdat je geen toetssteen hebt. Het overrompelt je soms gewoon. Vers 105. Het woord van God geeft richting. En vers 165. Het woord van God geeft vrede. Nou, gewoon maar even een paar versen uit zo'n psalm. Er staat toch veel meer in, hoor. Dus je moet echt voor jezelf die psalm maar eens gaan lezen en daar eens een poosje op gaan herkauwen, zeg maar. Maar de Bijbel geeft ons zo ontzettend veel. En als we dit boek, als we dat dicht laten en in de boekenkast zetten, hè, of als decoratie, en soms hebben we nog wel 2 of 3 of soms nog meer vertalingen, dan ziet het er ook prachtig uit. Hè. Dan heb je 5, 6 van die boeken op een rijtje staan. Prachtig. En je doet er verder niks mee. Ja, dan ben je gewoon arm. Dan heeft het, ja, dan kan je ze net zo goed uit je boekenkast halen en de rommelmarkt brengen, bij wijze van spreken, want je doet er niks mee. Het helpt je niet verder om meer van God te ontdekken. Maar als je dat boek open doet, als je daarin gaat lezen, als je daarin gaat leren, daarin gaat ontdekken, ja, als ik bezig ga, dan moet ik mezelf soms gewoon stoppen nu even. Ik moet nu even wat andere dingen doen. Maar je wordt soms zo gepakt door wat je aan het lezen bent, waar je mee bezig bent. En denk je van, ja, maar dat wil ik ook. Want ik wil nog meer ontdekken van God. Ik wil nog meer leren van God. Want ik ben er nog lang niet. Ik weet nog goed, misschien heb ik het verhaaltje al eens een keer verteld. Jaren geleden waren we op een conferentie, een Israël-conferentie. En toen raakte ik in gesprek met een vrouw iets van 80 of zo was ze al, een oude vrouw. Zo'n klein bijbeltje, helemaal verfrommeld en zo. En daar was ze, hadden we ook groepjes en daar was ze in bezig. En dan zei ze, ik ben mijn hele leven al met de Bijbel bezig. En elke dag ontdek ik nog nieuwe dingen. Dus ik had zo van, wauw, 80 jaar, de hele leven al met de Bijbel bezig en elke dag nog nieuwe dingen ontdekken. Dan denk ik van, wauw, dan is dit wel een heel bijzonder boek waar ontzettend veel mooie dingen in staan. En toen had ik van mezelf zoiets van, dat wil ik dus ook. Ik wil gewoon, bij wijze van spreken, elke dag nieuwe dingen leren, nieuwe dingen ontdekken en kijken wat ik daarmee mag doen in mijn eigen leven. En misschien ook een beetje doorgeven. De belangrijkste boodschap die we natuurlijk vanuit de Bijbel halen, is wat daar gebeurd is. Want we kunnen met al die dingen bezig zijn, maar als we die boodschap vergeten, als we die overslaan van ja, vind ik te lastig, die sla ik maar over, dan ben je alleen maar theologisch bezig. Dan probeer je dingen op een rijtje te zetten, te verklaren, enzovoorts, enzovoorts. Maar de belangrijkste boodschap is natuurlijk dat Jezus zichzelf heeft geopenbaard. Dat God zich door zijn Zoon Jezus heeft geopenbaard. En door zijn Zoon Jezus heeft laten zien van, hey, moet je luisteren. Jullie kunnen het niet voor elkaar maken. Ik ga het voor jullie voor elkaar maken. Ik kom naar deze wereld als mens. En ik ga aan dat kruis. En ik neem alle zooi van jullie neem ik mee. Dan ga ik overwinnen. En dan ben jij vrij. En dan kun je vrij naar mij toe komen. Lees maar, het staat er. Daarom heb ik je dit boek gegeven. Lees het maar. En dat is niet alleen het Nieuwe Testament, hè? Want ook als je de profeten gaat lezen, er zijn ontzettend veel profetieën die gaan over Jezus. En die zijn allemaal vervuld. Opnieuw een bewijs dat het woord van God waar is. Alleen je moet het zien. Je moet het zien. Samen met Gods geest. Johannes 1 vers 18 zegt, niemand heeft ooit God gezien. De enige geboren zoon die in de schoot van de Vader is, die heeft hem ons verklaard. Wil je God zien? Doe de boek open, kijk naar Jezus. Wil je weten hoe God handelt? Doe de boek open, kijk hoe Jezus handelt en dan weet je hoe de Vader handelt. Ik en de Vader zijn één, zei Jezus. Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Filippus kwam ook bij Jezus met de vraag, hè, van, ja, mooi luisteren, leuk dat je er bent, en leuk dat je praat over de Vader, maar wie is nou die Vader? Toon ons de Vader. En Jezus zegt van, hallo, ben je al zo lang met mij op weg? Heb je het nou nog even niet door? Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Dus als we naar Jezus kijken, dan zien we hoe God is. Als we naar Jezus kijken, dan zien we hoe ontzettend veel hij van ons houdt. Hoe ontzettend graag hij met ons bezig is. Maar dan komen we alleen tot ontdekking als we dat boek open doen. We kunnen in onze herinneringen proberen te gaan vroeten en kijken van, oh ja, Jezus, die is 2000 jaar geleden, heeft hier rondgelopen en zal wel iets van een mantel aangehad hebben en deed wat wonderen en zo. Daar kom je niet ver. Maar lezen en ontdekken welke lessen hij allemaal probeerde door te geven. Dat laat zien wie hij is en wie God is. Even weer helemaal terug. Het lezen van de Bijbel. En daar ga ik mee afsluiten. Ik weet natuurlijk niet hoe groot jullie passie is voor het woord van God. Ik hoop dat jullie een beetje geproefd hebben dat het mooi is om passie te hebben voor Gods woord. Want dan wil je eten. Het is geestelijk voedsel. Als je niet geestelijk eet, dus bezig bent met wat hierin staat, dan ga je dood. Net zoals je gewoon eet en niet eet. Dus geen brood en aardappelen en weet ik het allemaal. Je kan het een poosje volhouden, maar op een gegeven moment gaat het toch wel nijpend worden. En dan gaat het niet goed met je. En dat is geestelijk gezien precies hetzelfde. En als ik om me heen kijk, en dan zeg ik het even in zijn algemeenheid, hè, als ik om me heen kijk en de contacten die ik krijg via internet ook met christenen, dan zie ik heel veel geestelijke hongersnood. Geestelijke armoede. En waarom? Simpelweg omdat mensen het gewoon een soort van instand willen hebben van, nou, kom maar, gooi het maar naar beneden en dan kan ik er wat mee. Nee, je moet eten. Dat boek open doen, lezen en eten. Wat ik aan het begin al zei, er is ontzettend veel over de Bijbel te zeggen. En ik heb door de jaren heen een heel document verzameld waarvan alles en nog wat aan wetenswaardigheden over de Bijbel instaan. Die ga ik aan jullie mailen. Een PDF-bestandje kunnen jullie allemaal openen. En dan kan je dat eens rustig doorlezen. Er zitten ook nog wat tips bij over het lezen van de Bijbel. Van hoe doe je dat dan? Hè? Van als ik lezen lastig vind, van hoe kan ik daar dan een beetje invulling aan geven? Krijgen jullie allemaal, ik hoop van de week even, ik moet nog een paar dingen even toevoegen weer. Dat wordt steeds groter, dat bestandje. Maar dan heb je gewoon ook een beetje achtergrond van hoe bijzonder dit boek is. Een paar leuke wetenswaardigheden, hè, van de kortste vers en het langste vers en het midden van de Bijbel. En nou ja, al dat soort dingen. Hoe de boeken zijn ontstaan, welk jaar, wanneer ze geschreven zijn. Dat helpt je gewoon om een goed fundament te krijgen ook. Dat als iemand naar jou toe komt en zegt van, die Bijbel, die Bijbel, die geloof jij toch niet? Ah, wacht even. Ik heb een paar dingen over gelezen. En dan kan je gewoon een paar van die dingetjes noemen. Om gewoon iemand anders eens even aan het denken te zetten. En misschien helpt dat ook om nog meer passie te krijgen, zeg maar, voor het woord van God. Laten we een moment stil zijn om gewoon deze dingen eventjes ook weer te laten bezinken. En misschien is het ook goed om gewoon ruimte te nemen om iets uit te spreken. Gewoon naar God toe, over zijn woord, wat je daarvan vindt. Misschien vind je het moeilijk, misschien heb je vragen. Maakt voor God niet uit, je mag alles benoemen. Het gaat er niet om dat God alleen maar de mooie dingen wil horen hoe mooi je de Bijbel vinden. Maar je mag ook best noemen van als je zegt van nou, ik vind het moeilijk, ik vind het lastig, ik begrijp niet alles. Nou, mag je gewoon lekker tegen God zeggen. Want hij is onze vader, hij is onze papa en hij weet het toch al. Dus voel je vrij ook om het uit te spreken. Laten we bidden.
Een stukje laat zien van u, hè? Niet alles in één keer, maar iedere keer ontdek ik weer iets nieuws. En dan kan ik weer een stapje verder. En dan wil ik er dan weer.
Vader, dank u wel dat u dit prachtige boek aan ons hebt gegeven. Een boek waar zoveel in staat, waar zoveel over te doen is. De hele wereld is er eigenlijk mee bezig. Of dat nou positief of negatief is, dat laten we dan even in het midden. Maar de hele wereld is er mee bezig. En waarom nou dit ene boek? Simpelweg, Heer, omdat het uw woord is. Omdat u dit boek aan ons hebt gegeven. U hebt hierin laten opschrijven hoe u bent. En natuurlijk, Vader, er zijn ontzettend veel dingen die ik en die wij nog lang niet begrijpen, die we niet snappen. Waarom staat het erin en wat wilt u er nou mee zeggen? Als we kijken alleen al naar al die profetieën die erin staan, of als we kijken naar een boek als Openbaringen, of als we kijken naar gewoon het begin, de schepping, hoe dat allemaal gegaan is. Vader, we kunnen dat allemaal niet bevatten. Maar toch, Heer, wil ik u enorm, enorm bedanken dat u het er allemaal in hebt laten opschrijven. Want u vindt het belangrijk dat wij dit weten, dat we dit lezen, dat we hiermee bezig zijn. En dat we hierin ontdekken hoe geweldig groot u bent en wat uw plan is voor deze wereld. Wat uw plan is voor deze schepping. En ik dank u, Vader, dat we door dit hele boek heen als één rode draad mogen lezen over uw Zoon Jezus. Hij die gekomen is, mens geworden is en voor ons aan het kruis is gegaan. Dank u, Heer Jezus, dat u zelf als het ware de rode draad door de hele Bijbel heen bent. En dat we hebben mogen zien en mogen begrijpen het offer dat u gebracht hebt. En dat door dat offer, dat het mogelijk is om in relatie met u, om in relatie met de Vader te leven. Dank u dat u ons ook niet alleen hebt achtergelaten. Maar dat u de auteur van dit boek, als het ware, in ons hebt gelegd. Uw geest, die ons helpt om deze woorden te begrijpen. En ik bid, Vader, dat we de komende periode, en dan bedoel ik niet een week, Heer, maar gewoon de komende jaren, enorm veel gaan ontdekken uit uw woord. Wat ons helpt om dicht naar u toe te groeien. Wat ons helpt om te weten welke stappen we mogen zetten in ons leven. Wat ons helpt om te weten hoe wij gemeente kunnen zijn. Wat ons helpt om te weten hoe wij kunnen getuigen naar andere mensen. Vader, dank u wel dat u dat gaat doen. Heer, want dat geloof ik gewoon. Want er staat in uw woord. Dank u voor wie u bent. Geloofd en geprezen zij uw naam. Amen.